Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En wat voor rust straalde die man uit? Zouden wij misschien soms zelf probleemgedrag organiseren, zonder we het willen? Of op zijn minst versterken?
Gevoelens bewegen zich voortdurend tussen cliënten, begeleiders en teams. Philip Morrissen laat zien hoe overdracht, tegenoverdracht en parallele processen ongemerkt invloed hebben op gedrag, samenwerking en besluitvorming. Niet als uitzondering, maar als onderdeel van het dagelijks werk met kwetsbare mensen. Wat gebeurt er wanneer je die onzichtbare dynamiek leert herkennen en benutten? Luister naar Philip Morrissen op CCE Podium. Naar een betere interactie tussen begeleiders en cliënten.
Op een dag was ik op bezoek op een leefgroep voor personen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, geestelijke gezondheidsprobleem. En die dag stond er een wat alternatieve Flix-medewerker op dienst. Hij was er nog maar net. Hij had geen pedagogisch diploma. Hij had filosofie gestudeerd. Hij was een kunstenaar. Hij was zo'n showvol gekleed, vol met tattoos en veel piercings. En ik stond dat zo af te kijken. En wat voor rust straalde die man uit. Onwaarschijnlijk. En ik zag ook naar al die cliënten, die normaal gezien toch ook rusteloos zijn en kwetsbaar zijn, dat die rust ook bij hen een stukje overkwam. En dat ze dus eigenlijk dat hij een goede invloed had op hen. En dat ze zelf ook rustig waren. Je zou kunnen zeggen dat al die cliënten eigenlijk bijna aan zijn lippen gingen van deze wat alternatieve Flix-begeleider. Ik wil het vandaag hebben over het fenomeen overdracht en tegenoverdracht. Het valt mij altijd op als ik in groepen kom, groepen voor mensen met probleemgedrag, wat voor impliciete parallellen die ik zie tussen de cliënten enerzijds en de begeleiders anderzijds. Ik zie bijvoorbeeld dat er een aantal gevoelens bij cliënten van angst, van spanning, van verlatenheid, van onveiligheid, dat die worden overgedragen op de begeleiders. Overdracht. Maar ook omgekeerd. Ik zie ook dat er bepaalde begeleiders iets uitstralen van evenwicht, betrouwbaarheid, vertrouwen, rust, zo wat een gevoel van het komt wel goed. Dus ik zie dat eigenlijk in beide richtingen over en weer gaan, zowel ten goede, maar soms ook wel ten kwade. Overdracht, tegenoverdracht. Wat is eigenlijk de functie van deze fenomenen? Dus het gaat in beide richtingen, zei ik al. Ene meneer Freud, hè, jullie bekend, ene meneer Freud, heeft ons geleerd dat dit fenomeen van overdracht van lastige gevoelens, vaak van in de vroege ontwikkeling, dat dit vooral plaatsvindt in situaties van afhankelijkheid. En wat is nu net het kenmerk par excellence bij onze kwetsbare cliënten? Dat is die afhankelijkheid. Dus met die overdracht proberen cliënten hun omgeving, emotioneel belangrijke figuren, deelachtig te maken aan hun gevoelens, vaak hun lastige gevoelens. Eigenlijk vragen ze op die manier aan de emotioneel belangrijke anderen dat ze deze lastige gevoelens een stukje meedragen, een stukje mee verdragen, een stukje containen. En onbewust gaan ze op die manier eigenlijk ook die begeleiders, die emotioneel belangrijke anderen, binden. Dus dit is eigenlijk het fenomeen die gebeurt. En eigenlijk op die manier zie je dat dit een belangrijke functie heeft. Hè? Zowel voor de cliënt, maar uiteindelijk ook voor de begeleider. Wat blijkt dus, of wat is een deel van mijn boodschap? Als we werken met kwetsbare cliënten, dan zitten we er altijd middenin. We doen eraan mee. In Vlaanderen zeggen we zitten er tussen. Dus ongewild, vaak onbewust, gaan we bepaalde gevoelens zoals angst, onmacht, perspectiefloosheid, Die gevoelens van cliënten gaan wij vaak een stukje versterken, omdat we ze opnemen. Hè? Dus ik denk dat er een fenomeen is in de zorg voor kwetsbare cliënten die we eigenlijk te weinig aandacht geven. Ik denk zelfs dat deze fenomenen van overdracht en tegenoverdracht dat die een grotere rol spelen dan allerlei diagnoses die we kennen en dan bijvoorbeeld de vaak veel te hoge medicatie die we geven. Soms vraag ik me zelfs af, als we dus zelf die gevoelens een beetje versterken, of tenminste in stand houden, zouden wij misschien soms zelf probleemgedrag organiseren, zonder we het willen, onbewust, of op zijn minst versterken? Als je soms ziet wat er allemaal verwacht wordt van cliënten, hoe bepaalde groepen eruit zien, hoe het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs georganiseerd is, ja, misschien werken we eraan mee. Goed, overdracht tegen overdracht. Nu, als ik nog wat verder kijk, dan zie ik dat dat niet alleen gebeurt van cliënt naar begeleider, van begeleider naar cliënt, tegen overdracht, maar dat het ook op een of andere manier besmettelijk is. Je ziet dus ook vaak dat er in een team ook wordt overgedragen. Er is een bepaalde angst en een bepaalde, ja, misschien toch wel terughoudendheid tegenover de cliënt. Misschien soms wel wat gevoelens van afweer, van uitsluiting. En je ziet dat zo in het team doorgaan. Het is besmettelijk. En als gedragskundige zit je erop te kijken en kun je er niet aan. Hè? Dus een team kan zichzelf op dat vlak echt ook wel besmetten. Goed, dus het gaat van de cliënt naar de begeleider, van de begeleider naar de andere begeleiders en dan gaat het naar de gedragskundige, naar de teamleider en er wordt doorgegeven, het gaat niet meer. Past die cliënt hier wel? Het lukt niet meer. En als we nog wat verder kijken, zien we dat het ook wordt doorgegeven naar management en naar bestuur. De gedragskundige gaat naar daar en die zegt, wat zijn onze opnamecriteria? Moeten wij hier alles kunnen misschien? Dus dit noemen we parallele processen. Dus wat dat er eigenlijk een beetje gebeurt op een microniveau in de leefgroep bij de cliënt, zie je uiteindelijk terugkeren tot bij het bestuur. Overdracht, tegenoverdracht. Belangrijk om te zeggen dat dit eigenlijk een normaal menselijk fenomeen is. Er is niks fout mee. We moeten er niet tegen vechten. Hè? Het is eigenlijk een teken dat we goede begeleiders hebben, dat we gevoelige begeleiders hebben, waar zij laten bepaalde gevoelens binnenkomen. Dus we hebben sensitieve begeleiders en inderdaad, we hebben toch wel vaak cliënten ook die door hechtingsproblemen misschien wat minder afgegrensd zijn. Dus je krijgt het snel in je mandje. Hè? Normaal menselijk fenomeen. Ook wij doen dat. He, dus bepaalde lastige gevoelens worden geprojecteerd. Hier, alsjeblieft, je krijgt ze in je mandje. En de begeleiders voelen er zich mee geïdentificeerd en gaan ermee op de loop. Onbewust. Er is ons ooit wel gezegd in onze opleiding, je hebt enkel jezelf als instrument. Maar goed, dit merk je nu ten volle. Maar hoe word je daar dan in ondersteund? En wat moet je daar dan mee? Het is een normaal menselijk fenomeen, maar het is toch veelal een geruisloos onbewust fenomeen. Maar daarom niet minder bepalend. We weten toch ook dat er in het normaal emotioneel contact dat er zeer veel onbewust gebeurt. En dit is ook niet erg, we moeten daar niet tegen vechten. Maar ik ga straks, als we het hebben van wat moeten we ermee, ga ik natuurlijk een pleidooi houden om dit wat meer intuïtief buikverkeer aan te vullen met een wat meer bewust hoofdverkeer, dat we toch ook een aantal van die gevoelens misschien wat rationeler ook moeten beschouwen en dat we daar misschien zelf ook wat neutraler moeten proberen mee om te gaan. Allemaal om te komen tot dezelfde vraag, wat heb ik dan nodig als hulpverlener om te gaan met deze gevoelens, om tegemoet te komen aan deze basale emotionele behoeften. Goed, we hebben het fenomeen gedefinieerd, we hebben het beschreven. Laat mij toch nog een aantal voorbeelden geven, dat het eigenlijk op de verschillende echelons, op de verschillende lagen van de zorg plaatsvindt. Het mooiste voorbeeld is eigenlijk in de leefgroep zelf. Eén bewoner wordt wat druk, krijgt wat stress, begint zo wat rustelozer te zijn en dit is besmettelijk en de tweede krijgt het ook en de derde ook. Dus je krijgt een soort domino-effect en als begeleider heb je het wel geweten. Je leefgroep staat eigenlijk helemaal in rep en roer. Van cliënt naar begeleider. Nog een voorbeeld. Wat denk je als een bepaalde cliënt tegen de begeleider zegt: jij bent eigenlijk de beste begeleidster die ik ooit heb gehad. Met u kan ik echt praten. Jij bent echt te vertrouwen. Die collega's iets minder. Hè? Dus wat gebeurt er dan? Hè? Eerst en vooral moeten we eerlijk zijn, we vinden dat ook wel een beetje fijn. Hè? Dus misschien gaan we dan wel zeggen van, wat wil je daarnet zeggen? Kun je nog even herhalen misschien? Dus de cliënt idealiseert ons en wij hebben zoiets van, misschien is het wel waar, ja. Hè? En voor we het weten, hè, gaan we die cliënt favoriseren, want wij zijn toch de beste begeleider. Of tenminste gaat uw collega zeggen dat je die favoriseert. Ja? Nog één voorbeeldje van overdracht en wat het allemaal kan doen. Ik hoor soms wel een keer op leefgroepen, die cliënt heeft meer structuur nodig. Ja, hij heeft meer structuur nodig. We moeten wat meer. Hè. Nu, doorheen de jaren heb ik gezien dat er daar een patroon in zit. Als er een bepaald team of een begeleider altijd zegt, die cliënt heeft meer structuur nodig, weet ik alvast wie dat er meer structuur nodig heeft. Die begeleider of dat team. Dus daar is ook niks mis mee. Hè. Het is goed dat er veel structuur is. Als je met kwetsbare cliënten werkt, is het goed dat je gestructureerd werkt. Hè? Maar eigenlijk is het projectie van je eigen nood dat je naar de cliënt brengt. Goed, dus dat zijn een aantal voorbeelden. We hebben het fenomeen beschreven. Het is normaal, menselijk. Het is vaak onbewust. Er is niks mis mee. En het gebeurt vaak in een soort parallel proces. Wat kunnen we nu daarmee? Hè? Want het is een fenomeen die we beschreven hebben. Hoe kunnen we dat een stukje aanwenden om een betere zorg en een betere afstemming te realiseren? Zouden we het bijvoorbeeld al wat meer kunnen opnemen in onze assessment? Assessment van kwetsbare cliënten. Zouden we misschien naast de klassieke vraag, wat zijn zijn diagnoses, wat is zijn medicatie, wat is zijn programma? Zouden we misschien ook vragen kunnen stellen als, wat doet die cliënt met u? Wat voel je daarbij? Welke gevoelens mobiliseert hij een team? Is dit een goede assessmentvraag? Of is dit te subjectief? Is dat te zacht? Is dat niet professioneel? He? Ik denk dat dit belangrijke vragen zijn. Het moet subjectief zijn. Het is subjectief. Het heeft te maken met sympathie. Het heeft te maken met voorkeur. Het heeft te maken met verschil. Dus laat ons dat ook maar te proberen expliciteren. In de relatie bij toch altijd, met twee niet. En op die manier kom ik eigenlijk een beetje bij mijn dada. Dat is, als we op die manier zouden die assessment kunnen doen, wat probeert, wat mobiliseert hij, zouden we op die manier ook niet wat dichter komen bij de emotionele ontwikkeling van cliënten. Waarvan dat we inmiddels weten dat dat zo belangrijk is. En emotionele ontwikkeling is de facto subjectief. We kunnen dat wel proberen te objectiveren, maar het is subjectief. En dus ook interpersoonlijk. En dat brengt mij op het idee, in plaats van te praten over afhankelijkheid, onafhankelijkheid, wat denken jullie van het concept interafhankelijkheid? Is het niet universeel? Voor iedereen, niet alleen voor cliënten. We hebben toch elkaar nodig? Ik alvast wel. Ik kan niks alleen. Ik mag dat thuis vragen aan mijn vrouw of aan mijn collega's. Ik kan niks alleen. Ik heb voor iedereen, voor alles ondersteuning nodig. Dus ik ben zeer interafhankelijk. Is dit een concept die we meer kunnen gebruiken? Goed, dus we proberen een aantal zaken meer bewust te krijgen. En daarvoor is het dus nodig dat we medewerkers gaan coachen. Ik vind dat medewerkers tekort worden gedaan in hun coachen. En we gaan ze coachen in het mentaliseren. Want wat ik daar allemaal vertelde, dat gaat niet vanzelf. Hè? Je zit met je rugzakje. Je hebt alleen jezelf. Je komt jezelf tegen. Maar hebben ze daar ook recht? En krijgen ze daar ook een stukje ondersteuning bij, coaching? Dat is eigenlijk mijn pleidooi. En wetenschappelijk onderzoek, maar ook de praktijk, wijst uit dat de sleutel in deze mentaliseren is. Mentaliseren zouden we kunnen definiëren als emotioneel begrijpen. Niet zomaar de buitenkant, niet zomaar gedrag beschrijven, maar betekenis geven aan dat gedrag. Mentaliseren. En dit gaat niet zomaar vanzelf. Mentaliseren, nog één definitie zou ook kunnen zijn, dat je eigenlijk probeert de cliënt van binnenuit te zien. Zijn binnenkant, zijn gevoelens, zijn verlangens, zijn angsten, zijn dromen. En dat je jezelf eigenlijk van buitenaf probeert te beschouwen. Daar heb je coaching voor nodig. Dus mentaliseren betekent meer bewust proberen te zijn van de gevoelens en de gedachten van cliënten. Meer bewust proberen te zijn van gevoelens, gedachten, verlangens van jezelf. En dan natuurlijk van de relatie tussen de cliënt en jezelf. Dit is mentaliseren. Niet meer en niet minder. Hoe gaan we dat praktisch doen? Dus ik pleit ervoor dat gedragskundigen eigenlijk dit nog meer als een deel van hun functie zien. En coachen en mentaliseren, dat is geen lesje. Hè? Dat is geen lesje, geen psycho-educatie van gedragskundigen. Maar het gaat over het stellen van de juiste vragen. Het gaat over samen zoeken. Het gaat over prikkelen. Het gaat over reflecteren. Ook over waarderen van begeleiders. Hè? En zo zijn er een aantal vragen die aan bod dan komen in die coachingsessies. Hoe zou het komen dat een cliënt zo reageert? Wat denk jij van zijn binnenkant? Wat denk jij dat hij denkt? Wat denk jij dat hij voelt? Wat voel jij dat hij voelt? Wat zouden zijn dromen zijn? Wat zouden zijn angsten zijn? Een andere vraag zou kunnen zijn: welk onderliggend gevoel maakt eigenlijk dat jij op dit moment zo uitgesproken vindt dat deze cliënt niet meer past in onze werking? Lies, dat je hem liever kwijt dan rijk bent. En blijkbaar is dat een gevoel intiem. Dus ook die pittige vragen gaan we proberen in een vertrouwelijk kader in de coaching aan bod te laten komen. Waar vindt de cliënt, maar ook ikzelf, rust en regulatie als het wat spannend wordt? Als er stress is. Welke relaties helpen dan? Zijn dat eerder sturende relaties of eerder volgende relaties? Welke nabijheid, afstand heeft de cliënt nodig? Heb ik nodig als begeleider om met mijn gevoelens te kunnen omgaan? Dus dit zijn allemaal voorbeelden van coaching. Als we erover doordenken, jullie weten dat signaleringsplannen op dit moment nogal populair zijn. Hè, van iedere cliënt met kwetsbaarheid moet er een signaleringsplan gemaakt worden met groen, oranje en rood. En, hè, zou het misschien goed zijn om naast het signaleringsplan van de cliënt ook dat van de begeleider te plaatsen? Kan dat? Mag dat? Hè? En wanneer krijgt de begeleider meer het gevoel van dit lukt niet meer? Oranje. Of wanneer dreigt de begeleider controle te verliezen? Rot. Hè? Dus al deze zaken zouden kunnen helpen om meer grip te krijgen. Grip, begrijpen, mentaliseren op bepaalde fenomenen. Steeds voor hetzelfde doel, om ook de noden en de behoeften van begeleiders te expliciteren. We vinden het zo logisch dat we noden en behoeften van kwetsbare cliënten oplijsten, assessen, in het handelingsplan sturen, maar de noden en de behoeften van de begeleiders met veel overdracht naar deze cliënten, dat doen we minder. Goed. Een aantal randvoorwaarden voor dit coachen en mentaliseren. We hebben natuurlijk nood aan begeleiders die openstaan. Die willen reflecteren, die ook willen geconfronteerd worden met een blinde vlekken. Die ook hun eigen rugzakje willen. Hè? We gaan geen psychotherapie doen met begeleiders, maar je hebt toch wel die houding nodig. Meestal valt dat wel mee. We hebben tijd, ruimte en scholing nodig voor gedragskundigen om die coaching te doen. Dus we gaan moeten wat tijd vrijmaken voor deze gedragskundigen, want ze hebben het allemaal druk, druk, druk. Misschien kan het een statement zijn dat eigenlijk de gedragskundige van deze kwetsbare groepen eigenlijk toch wel als hoofdtaak het coachen van zijn medewerkers zou moeten kunnen stellen. Maar dan had hij vrij moeten gemaakt worden van een aantal, in mijn ogen, minder relevante taken. En als we doordenken welke randvoorwaarden, we hebben dus een management nodig die dit mogelijk maakt en die ook zijn coaches laat coachen. En daarvoor is er tijd, geld en ruimte nodig. Laat me afsluiten met mijn beginverhaal. Laat ons terug te gaan naar de filosoof-kunstenaar. Ik was daar nu toch van gefascineerd hoe dat die kerel dat deed. En ik vroeg hem, hoe doe hij dat? Ik sta er hier op te kijken, je kent die cliënten niet. Dat zijn 10 cliënten met zo'n dossiers. Hij was zo'n beetje verwonderd van mijn vraag. Zo van, maar, voor mij zijn dat cliënten, dat zijn mensen. En ik denk dat zij in de eerste plaats hun best doen. Dat zij niet opzettelijk zaken verkeerd doen. Dus dat is zo'n beetje mijn opstelling. Ik probeer ook vooral normaal te doen met die mensen. Ik zeg ja, en ken jij wel die diagnoses zo van die bewoners? Hè? Want een diagnose, ken jij wel de handelingsplan? Bonnet, zegt hij. Bonnet, moet ik dat niet kennen, zegt hij. Dat hoeft niet. Ik ben daar liever vrij van, zegt hij. Dit is vooral ballast. Hè? Het helpt mij om hen te ontmoeten door dat niet te kennen. Ja, indrukwekkend. Dus ik denk dat deze begeleider deze cliënten vooral emotioneel begreep, dat hij er zeer goed in slaagde om hen van binnenuit te zien en zichzelf van buitenaf. Je zou bijna kunnen zeggen dat mentaliseren zijn tweede natuur was. En in ieder geval aan de cliënten te zien, waren ze het daar helemaal mee eens.